Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad alle hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk ook een hartelijke groet aan alle die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook de gasten in ons midden heten we van harte welkom. Dominee Burggraaf uit Noorderloos zal vanavond het woord van God bedienen. Collecte. De eerste collecte is voor het inloophuis De Brug in Delfshaven. De tweede collecte is bestemd voor kerkbeheer. En één bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. En de andere bus is in januari bestemd voor Theo en Klazien van de Schelling, die uitgezonden zijn voor de MAF. We zingen nu als voorzang Psalm 41, vers 1 en 6. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst.
Onze hulp is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit los zal laten het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Weet je, de Bijbel die begint met de volgende woorden. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. We gaan eerst samen zingen van die God met Psalm 104 vers 1 en vers 8 uit Weerklank. Dus Weerklank, Psalm 104 vers 1 en vers 8. Mijn ziel verheerlijk God om zijn macht. Bekleed is hij met majesteit en pracht. Het licht heeft hij als mantel omgeslagen. Hij maakt de wolken tot zijn zegen wagen. En wat er verder volgt. moment beleiden wij nu samen ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof en zingen we als antwoord op die belijdenis het 7e en het 15e vers van Psalm 89. Dus Psalm 89, vers 7 en vers 15 als een antwoord op de belijdenis van ons geloof. En wij belijden ons geloof ook vanavond in gemeenschap met de kerk van alle tijden, van alle plaatsen, met de woorden van de 12 artikelen of de apostolische geloofsbelijdenis. En in ieder van u, van jullie, belijden met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, op de derde dag wederom opgestaan is uit de doden, opgevaren is naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ik geloof de wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Samen de Heer om zijn zegen over deze dienst. Laten wij bidden. Heere trouw en almachtige, eeuwige God. U die in Christus Jezus onze Vader bent, komen tot u aan het begin van deze dienst om u als eerste te danken. Om uw naam te loven en te prijzen dat wij hier mogen zijn. In vrijheid. Niemand die ons tegenhield. Niemand die ons in de weg stond. We konden zomaar ons plekje innemen. Dat is een teken van uw genade. Van uw liefde. En van uw trouw. Dank u wel daarvoor. En wij bidden u, Heer, wees dan ook in ons midden aanwezig. Uw Heilige Geest. En laat de woorden die we lezen uit de Bijbel, de woorden die gesproken worden, laat ze ons hart raken. Laat ze verder komen dan onze oren. Laat ze niet zomaar aan ons voorbij gaan, maar mogen we ze net als Maria in ons hart bewaren. Om ze nog eens te overdenken. Om er nog eens bij stil te staan, ook deze week, als we weer aan het werk zijn. Als we op school zitten. Of waar dan ook. Heer, wij bidden om uw zegen. Hier in de kerk, maar ook bij de mensen die met ons verbonden zijn, via de techniek. Die ook daar aanwezig zijn met uw genade en geest. En wil u zo bouwen aan uw gemeente. Hier en wereldwijd. Op alle plekken waar de Bijbel open gaat vanavond. Waar mensen samen zijn gekomen om uw woord te horen, te lezen. Erover na te denken. Ik wil daar zijn. En wil zo bouwen aan uw kerk, zodat uw naam, Heer Jezus, bekend wordt tot aan de einde van de aarde. Want dat betekent dat ook uw rijk is uitgebreid tot aan de einde van de aarde. En dan bidden wij vandaag ook in het bijzonder voor al die mensen die niet in vrijheid samen kunnen komen. Mensen die vervolgd worden omdat ze uw naam belijden. Omdat ze zich geborgen weten in het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus. En als ze gevangen zitten, Heere God, geeft dan dat ze mogen ervaren dat u ze kent. Dat ze mogen weten dat er voor hen gebeden wordt. En als mensen soms in eenzaamheid een stukje van uw woord moeten overdenken. Omdat samenkomen te gevaarlijk is, Heere, wees u er dan bij. En wil u zegenen. Ook bij die christenen die verborgen zijn. Die niet in alle openbaarheid uit durven te komen voor uw naam. Die we vooral vinden in de moslimlanden. En wij bidden, zegen ze, hou ze vast en geef ze ook de moed om te volharden, ook in de wereld waarin zij leven. En zo hebben we u veel te vragen voor uw kerk wereldwijd, maar ook voor de gemeentes waar wij bij horen, hier in Nederland. Heer God, uw kerk is verdeeld. En daar belijden ook wij onze schuld over. Want het was uw wens dat we één zouden zijn. En daarom belijden we schuld, dat wij het niet voor elkaar hebben gekregen om elkaar in liefde vast te houden. En wij bidden, Heere God, of u ook over uw kerk hier in Nederland op wil staan. Ook over de protestantse kerk in Nederland. Heer, breng ons terug bij uw woord. En laat dat het zwaartepunt zijn in onze dienst aan u. Het levende woord, uw Zoon Jezus. Heer, zegen dan ook in deze avond uw woord. En wees ons nabij in het spreken en in het luisteren. En verheerlijk zo ook in deze dienst uw grote naam. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij openen de Bijbel in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes. En ik lees u de eerste 14 versen. Dus Johannes 1 vanaf het eerste vers. Dat is de schriftlezing. En dan lezen wij het woord van de Heer onze God als volgt. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven. En het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, omdat alle door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar hij was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees, ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Tot zover schriftlezing. Jongens en meisjes, in de afgelopen oud en nieuw, dat heb ik laatst gezien toen ik een beetje in de omgeving rondreed en overal uitgebrande caravans zag staan, is er heel wat vuur gestookt. Heel wat mensen hebben een vuurtje gestookt. En als je vuurtje stookt, dan weet je wel, wil je dat vuur brandend houden, dan moet je er steeds iets nieuws op gooien. Nieuwe takken, olie, hout. En hoe meer brandstof je op het vuur gooit, hoe hoger de vlammen. Hoe meer licht en hoe meer warmte dat vuur geeft. In de Bijbel gaat het dan over olie op het vuur gooien. Dan heeft de Heere God ook een vuur ontstoken. Al heel in het begin, toen hij na de zondeval beloofde dat er een verlosser zou komen. En steeds als hij die belofte opnieuw deed, dan gooide hij als het ware een beetje olie op het vuur, zodat dat vuur van de verwachting weer oplaaide en weer fel begon te branden. Zodat mensen bleven verwachten dat de Heere God zou doen wat hij heeft beloofd. En toen Jezus geboren werd, ja, toen laaide dat vuur pas echt hoog op. En dat vuur, dat brandt nog steeds. En iedere keer, als je in de Bijbel leest, of zoals vanavond in de kerk luistert naar de uitleg, dan gooit de Heere God als het ware weer nieuwe olie op het vuur. Zodat je blijft verlangen om bij de Heere God, om bij de Heere Jezus te horen. En eigenlijk doet Johannes dat vanavond ook. Hij gooit nog wat olie op het vuur, zodat er licht verspreid wordt in de duisternis van deze wereld. En zo is het woord van God een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Ik wil vanavond met jullie spreken over die eerste woorden van het Johannes-evangelie. Dat is het belangrijkste stukje. Maar het gaat ook over dat licht en het gaat ook over dat vuur. Gaan we ook eerst van zingen nu, met Psalm 119, het 53ste vers. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht om het donker op te klaren. Gemeente van Jezus Christus, Johannes die schrijft, in het begin was het woord en het woord was God. En alles is erdoor ontstaan. En dat woord is mens geworden. Je zou kunnen zeggen, in deze woorden klinken verleden, heden en toekomst door. En heel ons leven zet Johannes zo in het licht van God, in het licht van het werk van de Heer Jezus. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. In het begin. Die woorden die herkennen we uit Genesis 1. Toen de Heer God de geschiedenis van de kosmos, van de wereld begon. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En die woorden die klinken vanavond eigenlijk opnieuw, maar dan wat specifieker. Duidelijker nog. In het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. En alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Je zou kunnen zeggen, Johannes die pakt de lijn van de geschiedenis op en gebruikt de eerste woorden van de Bijbel om aan te geven dat er een nieuw hoofdstuk begonnen is in Gods geschiedenis met mensen. Een nieuw hoofdstuk. In het begin was het woord en dat woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Het woord is vlees, is mens geworden. En daarmee wijst Johannes op de Heer Jezus. Hij is het levende woord. Om hem draait het. Het woord, de Zoon van God, Jezus, is mens geworden zoals jij en ik. En daarmee is een nieuw tijdperk aangebroken. Je zou kunnen zeggen, na de zondeval begon er een tijdperk. Een tijdperk waarin de duisternis de aarde meer en meer bedekte. Waarin de meeste volken in Satans macht waren. Maar nu is het uur van de bevrijding aangebroken. De Messias is geboren en daarmee is het licht doorgebroken in onze duisternis. De duisternis gaat wijken van de eeuwenlange nacht. Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht. Een nieuwe dag is aangebroken. Een dag die vol is van hernieuwde verwachting. Hernieuwd omdat je die verwachting al hoorde toen na de zondeval Kaïn geboren werd en Eva het uitriep, ik heb een man van de Heer gekregen. In die woorden klonk het verlangen al door, het verlangen naar de beloofde verlosser die de strijd aan zou gaan met de vorst van de duisternis. En de eeuwen door heeft de Heere God die verwachting gevoed, steeds weer, bij Abraham. In u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Door Naomi ook bij David. Uw zoon zal voor eeuwig op de troon zitten. Maar ook bij Jesaja en bij Maria, de moeder van Jezus. En bij de herders en de wijzen. En je zou kunnen zeggen, dat was net als bij zo'n kampvuur. Als dat vuur eenmaal ontstoken is, als het eenmaal brandt, dan houd je het in leven, houd je het brandend. Door er steeds weer nieuwe voeding op te gooien. Takken, olie. En zo hield de Heere God de verwachting levend, door die steeds weer te voeden met zijn belofte. En nou Jezus geboren is, is dat vuur door die nieuwe brandstof opgelaaid tot een groot en warm vuur. Een vuur dat om je aandacht roept. Een vuur van hoop. Een vuur van verwachting dat ook vandaag nog brandt. Een vuur dat zich sinds de geboorte van de Heer Jezus verspreid heeft over de hele wereld. En Jezus' geboorte was slechts het begin. Het was het begin van de vervulling van Gods belofte. Dat hij de macht van de Satan zou breken. De geboorte was een eerste stap op weg naar een wereld zonder zonde. Een wereld zonder tranen. Een wereld zonder verdriet. En die nieuwe werkelijkheid die begint met het woord. Dat is met Jezus' komst. In het begin was het woord. Dat woord is er altijd geweest. Er is nooit een tijd geweest dat het woord er niet was. Het was er al voor de schepping van de hemel en de aarde. Het staat zelfs aan de basis van die schepping. Dus zonder dat woord, zonder de Zoon van God, was er geen schepping. Er was ook geen mens. Waren wij er niet. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dat is een ontzettend mooie zin. En hij leest als een trein. En je zou de diepte ervan bijna missen door de cadans in die woorden. Maar het staat er echt. Het woord was God. En daar ligt de nadruk. Het woord Jezus was God en is mens geworden. En Paulus zegt dan later dat de Heer Jezus zichzelf ontledigd heeft. Zijn godheid afgelegd heeft. En de mensen gelijk is geworden. En zonder dat woord, zonder de Christus, was er geen begin geweest. En door Jezus Christus, door het levend geworden woord, zoekt God ons mensen weer op. Wil hij ons een toekomst geven, een nieuwe toekomst. Waar hij in het paradijs Adam naar zich toe riep, Adam, waar ben je? Is het nu omgedraaid. Nu komt hij naar ons toe. En hij zegt tegen ons, zie, hier ben ik. Hier ben ik. Het woord was God. En het is vlees, het is mens geworden. En wij vinden hem als een klein babytje in de kribbe. Maar we zien God in hem aan het werk wanneer hij de zieken geneest. Als hij de doden opwekt in zijn onderwijs. En op grond van het Oude Testament wijst ook het Nieuwe Testament Jezus dan aan als de Zoon van God, als God zelf. Hij is dat woord dat er vanaf het begin geweest is. Jezus zelf is de blijde boodschap, is het evangelie. Hij geeft ons toekomst. Hij voedt onze verwachting doordat hij mens geworden is. Het woord dat God was is vlees, dat is mens geworden. Jezus is ons in alles gelijk geworden. Behalve wanneer het gaat om de zonde. Dat wil dus zeggen dat Jezus een mens was als Adam en Eva in het paradijs. In Jezus kwam die mens die God bij de schepping bedoeld had opnieuw op de aarde. Zonder zonde, vrij van de macht van de Satan. Vrij van de macht van de zonde en van de dood. En daarom spreken we van een nieuw begin. Een nieuw begin voor zondige mensen. Zodat wij door het geloof, net als Adam en Eva in het paradijs, weer kunnen wandelen en kunnen leven met God. En Johannes maakt dat duidelijk. Dit is het nieuwe begin. En het begint bij God. Niet bij de mens. Bij God. God zelf is in Christus Jezus mens geworden. Een mens van vlees en bloed. En daarom beleidt Johannes, daarom onderstreept Johannes later ook in zijn brieven, dat het noodzakelijk is om te beleiden dat Jezus Christus mens geworden is. Elke geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En elke geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is niet uit God. Zo scherp is het evangelie. Het draait dus om de belijdenis van Jezus Godheid. Van Jezus mensheid. God en mens, Immanuel. Wie niet gelooft dat de Zoon van God mens geworden is, is niet uit God. Als je niet gelooft dat Jezus werkelijk mens geworden is en God was, dan hoort er niet bij, zegt de Bijbel. Maar als je het wel beleidt, iedere geest die dat beleidt, dat Jezus in het vlees gekomen is, dat hij mens geworden is, die is uit God. En over die woorden van Johannes is in de loop van de geschiedenis ook ontzettend veel gediscussieerd. Zo kunnen Jehovah's getuigen, net als de moslims, niet geloven dat God zich zo diep zou vernederen, dat hij een mens werd zoals wij, kwetsbaar. En die tweedeling die werd eigenlijk al zichtbaar op het moment dat Jezus aan Petrus vraagt, wie zeggen de mensen dat ik ben? Eén die beleidt het met Petrus. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Maar een ander zegt, nee, het is een gewoon mens. Nou ja, misschien een profeet als Elisa of als Johannes de Doper. En weer anderen roepen weg met deze. Aan het kruis met hem. Want hij heeft zichzelf Gods Zoon gemaakt. En jij? Wie zeg jij dat Jezus is? Wat is jouw belijdenis? Wat is jouw geloof? En kijk dan voordat je antwoordt, is in de kribbe. Want daar zie je dat het woord wat God is, het woord dat God is, mens geworden is. Dat Gods belofte werkelijkheid zijn geworden in Jezus Christus. En de Zoon van God die mens werd voor jou. Voor u. Die zich zo onnoemelijk diep vernederde. Door van onsterfelijke God een sterfelijk mens te worden. Nee, roept de moslim, de Jehovah getuige. Dat kan de Zoon van God niet zijn. Ja, zegt God als Jezus gedoopt wordt. Dit is mijn geliefde Zoon. Luister naar hem. Hij baande weg door Gods weg te gaan. Zoals we ook wel zingen. U daalde neer van uw troon om mens te zijn. Van de stal naar het kruis droeg u mijn pijn. Van het kruis naar het graf. Uit het graf weer opgestaan. Heere, ik prijs uw grote naam. Was Jezus weg door dit leven. Die voor ons de weg naar de hemel. Naar onze hemelse Vader heropende. Hij maakt dat zichtbaar toen hij zijn menselijke lichaam, toen hij met zijn menselijke lichaam terugging naar de hemel. Nou opende hij als het ware de deur. Blies hij onze verwachting nieuw leven in. Wakkerde het vuur aan door ook voor ons een eeuwige toekomst zeker te stellen. Jezus' komst is Gods manier om ons te verlossen van die bijna alles overheersende zonde. Van de ellende en de duisternis in deze wereld. Dus om ons te laten zien hoe lief hij ons heeft en hoeveel hij om ons geeft, komt hij in die kribbe. Hangt hij aan het kruis. Toont hij ons het geopende graf. Dat is het bewijs van Gods liefde. Van Gods liefde voor jou. En die liefde, dat is de brandstof van onze verwachting. Zodat ons vuur ook aanblijft. Dat vuur van geloof, dat vuur van hoop. Vuur van verwachting. Zodat we vurig zijn ook in onze toekomstverwachting. En wat verwacht je eigenlijk van de toekomst? Ben je bezig met je carrière? Het uitbouwen van je bedrijf. Hard studeren op school. Is dat je toekomst? Ja, hier op aarde misschien. Maar er is meer, toch? Wat verwacht jij? Verwacht je Gods, de vervulling van Gods belofte? Verwacht je Jezus' wederkomst? En ben je er dan klaar voor? Om hem te ontmoeten? God, met Jezus' geboorte werd die oud-testamentische verwachting vervuld. De mensen hebben het gezien. Johannes is een ooggetuige. En met zijn hemelvaart is eigenlijk onze verwachting geboren. Begonnen. Want dat is de tijd waarin wij leven. Wij leven na de hemelvaart. En wij kijken uit naar de toekomst, naar het moment dat Jezus terugkomt op deze aarde. Dus met zijn hemelvaart is eigenlijk een nieuwe adventstijd begonnen. Een tijd van uitzien naar Jezus' wederkomst. Dat is de tijd waarin wij leven. Het is een tijd van uitzien. Herken je het? Een tijd van leven met God. Een tijd van wachten en verwachten. Niet om bij de pakken neer te gaan zitten, maar juist een tijd om aan te pakken. Een tijd van het leven met God zoals Jezus dat zelf deed. Een tijd om vurig te zijn in je geloof. En het zo te verspreiden over de hele wereld. Je er niet voor te schamen. Ook niet als je bij je vrienden bent. Maar erover te durven spreken. te durven getuigen van wie Jezus voor jou is. Het is een tijd om ons te richten op de woorden, op het onderwijs van Jezus zelf. We zoeken hem, toch? We verwachten hem. Niet alleen aan het einde van de tijd, maar ook nu vandaag. Misschien wel juist nu. En daarom zoeken we hem niet alleen in de hemel, maar veel dichterbij. We zoeken hem in zijn woord. We zoeken hem in ons leven. We zoeken hem in ons hart. Om met Paulus te kunnen zeggen, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Het leven van Jezus hier op aarde, dat zet heel ons leven in het licht van het evangelie, in Jezus licht. Er zijn heel veel mensen in onze tijd die eigenlijk vragen naar het geheim van het leven. Vraag, waarom ben ik eigenlijk op aarde? Waarom leef ik eigenlijk? Of waar kom ik vandaan? En waar ga ik naartoe? Wat is het doel van mijn bestaan en wat maakt het leven nou de moeite waard? En vaak wordt het antwoord gezocht in de wetenschap, bij een logisch klinkende theorie. Anderen komen uit bij de gedachte dat alles wat we zien het gevolg is van een bepaalde ontwikkeling die met een enorme knal begonnen is. Zodat alles wat we weten, alles wat we beleven, het gevolg zou zijn van toevallige omstandigheden. En dan is er dus helemaal niets zinnigs te zeggen over het doel van het leven. Dan leef je voor het hier en nu. Maar Johannes neemt een andere afslag. Johannes begint bij het begin. Bij het woord dat in het begin was. En dat God was en is. En hij laat ons zien dat onze verwachting gevoed wordt door die God die aan het begin van alles stond. Door die God die kind werd in de kribbe van Bethlehem om te laten zien dat hij ons lief heeft. Die stierf op het kruis op Golgotha om te laten zien hoe waardevol jij bent in zijn ogen. Misschien dat je soms ook met je ziel onder je arm loopt. Dat je gevangen bent in de gedachte dat je niets waard bent. Misschien wel altijd gepest op school. Misschien mishandeld. Misschien de gedachte verankerd in je geest dat je van weinig nut bent. Maar dan laat de Heere God vanavond een heel ander licht op je leven schijnen. Dan laat hij je zien wat je hem waard bent. Voor jou werd hij mens. Voor jou leefde hij als mens. Voor jou stierf hij als mens. En of het je nu goed gaat in je leven, of dat je in een crisis zit. In Gods ogen ben je waardevol. En hij laat je niet los. Hij laat je nooit los. Hij heeft ook jouw leven gewild. En hij heeft zijn eigen plan, zijn eigen doel voor ogen met jouw leven. Eén ding is zeker. God zelf stond aan het begin. Hij was niet alleen de oorzaak, maar hij is ook de bron van ons bestaan. Uit hem leven wij als gemeente van Jezus Christus, onderzoekend wat Jezus' woorden betekenen voor ons leven van alle dag. Want de kennis van God, van het woord waar Johannes over schrijft, dat opent eigenlijk een heel nieuw perspectief. Een nieuw zicht op dit leven. Een nieuw zicht op de toekomst. En daarom onderzoeken we. Daarom onderzoeken we het woord, daarom preken we over dat woord, over Jezus Christus, die het tegen ons gezegd heeft, wie mij gezien heeft, die heeft mijn Vader gezien. Wie Jezus gezien heeft, die heeft God gezien. En Johannes begint bij het begin, bij dat woord, bij de Zoon van God, die mens werd. Maar daar blijft het niet bij, want hij kijkt verder dan dat, hij kijkt ook de toekomst in. De toekomst waarin het licht van de wereld, waarin Jezus Christus overwint en de duisternis moet wijken. En hij is er ooggetuige van geweest. Hoe het rijk van het licht, hoe dat rijk van God zich na de dood van Jezus over heel de wereld die hij kende zich verspreidde. Onder Joden, maar ook onder heidenen. En hij zag wat een invloed het had op het leven van mensen. Hoe levens door de kracht van Gods geest ook veranderden. Dat kan toch ook niet anders? Als je van een leven in de duisternis ineens in het licht gezet wordt van het evangelie. Dan kan het toch niet zo zijn dat alles hetzelfde blijft. Dat moet effect hebben op je leven. En dat zag je ook. Hij zag hoe mensen veranderden, hoe mensen radicaal braken met de dienst aan de afgoden. Niet meer wilden offeren aan de keizer van Rome. Niet meer wilden offeren aan de voorouders op de huisaltaren. Niet meer opgingen in het plezier wat Rome de mensen gaf in de theaters, de amfitheaters. En zij stapten door het geloof vanuit de duisternis van de wereld waarin ze gevangen zaten in het licht van het evangelie, in dat wonderlijke licht van God. En die gevolgen die waren groot. Want de vorst van de duisternis die geeft het niet zomaar op. En daarom schrijft Johannes, het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Of zoals je het ook mag vertalen, heeft het niet in haar macht gekregen. Verzet was enorm. De christenen werden vervolgd door joden, door heidenen. Maar het licht was sterker. Dat vuur dat aangestoken was door de Heilige Geest, dat verspreidde zich steeds verder. En de vervolging bleef. Is tot op de dag van vandaag zichtbaar. In landen als China, Noord-Korea, diverse moslimlanden. En vergis je niet, hè? Wij denken misschien wij hebben vrijheid. Dat is relatief, hè? Want de macht van de duisternis is ook in onze maatschappij heel erg nadrukkelijk aanwezig. Ik las laatst dat een predikant in Colombia tegen een Nederlandse deelnemer van de Muscatlon zei: kijk, Satan die doet zich bij ons voor als een gifslang. Hij bijt en voor je het weet, ben je er niet meer. Maar jullie hebben te maken met een wurgslang. Hij pest langzaam aan het leven uit je. En de macht van de duisternis is in Nederland echt niet weg. Ook al hebben we alle vrijheid om ons geloof te belijden, nog wel. Maar staat die vrijheid onder druk, niet alleen door de maatregelen die de overheid wil nemen. Dat is die nieuwe wet. Ze het liefst meekijken op de catechisatie in de Bijbelkringen, op de zondagsschool. Te zien of dat je niet iets zegt wat tegen de moraal van deze tijd ingaat. Misschien is het goed om het te noemen dat er een petitie is die getekend kan worden tegen deze wet. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, de vrijheid staat nog meer onder druk door de heersende gedachten en de heersende moraal in onze maatschappij. Het is een maatschappij die niet duldt dat er een God is die invloed op de mening van mensen uitoefent door een boek dat honderden jaren geleden is geschreven. Door het woord van onze God. Ze zien dat woord als een dode letter. Als een antiek boek. Een boek dat heel ver van onze werkelijkheid afstaat. Maar wij weten dat niet dat boek de werkelijke oorzaak is van verandering. Dat niet dat boek werkelijk invloed op ons uitoefent. Maar dat het levende woord is. Dat het Jezus zelf is die ons leven beïnvloedt en verandert. Hij beïnvloedt, hij vernieuwt ons leven. Hij verlicht ons leven door de kracht van de Heilige Geest. En daarom is die opmerking van Johannes over dat begrijpen van het licht, over dat gegrepen zijn door het licht, zo belangrijk. En het roept natuurlijk ook de vraag op of dat wij gegrepen zijn. Of wij dat licht begrepen hebben. Of dat wij erdoor overmand zijn. Of dat licht ook in ons leven schijnt. Wandel jij in het licht? Omdat je begrepen hebt dat de Heer Jezus de hemel verlaten heeft om ook jouw leven opnieuw doel en zin te geven. Als dat zo is, dan ben je geroepen tot een leven uit dankbaarheid. Een leven uit dankbaarheid voor die genade. Omdat je weet dat Jezus meer is dan een goed voorbeeld. Meer dan een goed mens. We kennen allemaal het spreekwoord wel. Een goed voorbeeld doet goed volgen. Maar wie is nou in staat om het voorbeeld van de Heer Jezus te volgen? Om te leven zoals Hij? Er zijn best veel mensen die het hebben geprobeerd, hè? En nog. Geprobeerd hebben om te leven Als Jezus aan de hand van die bekende vraag, wat wordt Jezus doen, wat zou Jezus doen? Dat is op zich natuurlijk een heel mooi streven. Ook een hele mooie richtlijn voor je leven. Zeker ook de moeite van het overwegen waard om bij de dingen die je wil doen, je plannen die je maakt, om je af te vragen, wat zou Jezus hier nou van vinden? Maar Jezus is meer dan een voorbeeld. Hij is meer dan een goed mens. Hij is het woord. Hij is God. En hij werd mens. Het is wel prachtig als jij in jouw leven wil laten zien wie Jezus is. Dat je hem als voorbeeld hebt, als een inspirator. Maar laat het niet het enige zijn. Zie hem ook als je verlosser. En beleid hem ook als zodanig. En bijzonder ook als in jouw leven die vernieuwing zichtbaar wordt. Door het werk van God de Heilige Geest. Maar Johannes die wil toch nog meer. Johannes wil dat je nog dieper kijkt. Hij wil dat je naar het begin kijkt. Waar God alles schiep door het woord. Door het woord dat God was en mens geworden is. Het levende woord dat blijft tot in eeuwigheid en dat ons aanraakt met zijn liefde en zijn genade. Dat woord dat heel ons leven in het licht zet. En dat de duisternis verjaagt. De duisternis kan nooit tegen het licht op. Dat woord is meer dan de Bijbel die wij bezitten. Het woord is een persoon. Het woord is Jezus. De God die mens werd. Dat is de God die ons riep. Dat is de God die ons roept om uit de duisternis te komen en in zijn licht te gaan wandelen. Of zoals Petrus tegen de gemeente zegt, om ze op te wekken om zo te wandelen. U bent een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. Een heilig volk. Een volk dat God zich tot eigendom maakte. Opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Een koninklijk priesterschap, apart gezet voor de dienst aan God. Een volk dat God zich tot een eigendom maakte. Opdat het zijn deugden, zijn goede werken zou verkondigen. God heeft ons gekocht. Met het bloed van zijn zoon. Hij heeft ons geroepen om uit de duisternis. Uit die gevangenschap van zonde en dood. In zijn licht te stappen. Dat wonderbare licht. Dat Jezus op deze aarde verscheen. Het licht van de wereld. U die voorheen geen volk was. Wij zijn niet het Joodse volk. Maar nu Gods volk bent, omdat je door het geloof in Jezus Christus een eenheid bent gaan vormen. Geënt bent in het volk van God, in het volk van Israël. U die zonder ontferming was, die zonder het ingrijpen van de Heilige Geest nog steeds als een heiden over deze wereld was gegaan. Maar nu in ontferming bent aangenomen, omdat de Heilige Geest aan het werk is gegaan. Omdat Jezus je in het licht heeft gezet. Wandel dan in dat licht. Want als we in het licht wandelen, zoals Jezus in het licht is, hebben we gemeenschap met elkaar. Vormen we een gemeenschap, een gemeente. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Als je in het licht wandelt, kan er geen vlekje meer overblijven. Moet elke vlek, elke rimpel, elke zonde, elke verkeerde gedachte, elke verkeerde daad, die moet wijken. Die wordt schoongewassen, weggewassen in het bloed van de Heer Jezus. Wandel dan in dat licht als een kind van God. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 4, het derde en het vierde vers, de Psalm 4, vers 3 en vers 4. Dan zult gij recht naar het altaar treden en offeren God een rein gemoed. En het vierde vers, gij hebt me in het hart meer vreugde gegeven dan andere smaken in een tijd als zij door aards geluk verheven bij koren en most wellustig leven. Psalm 4, vers 3 en vers 4. Laten we samen danken en bidden. Heer onze God, trouwe almachtige Vader. Dank u wel voor dat woord. Dat mens werd. Voor uw Zoon. Jezus, die een nieuw begin maakte. Een nieuw begin waar wij door het geloof bij aan mogen haken. In het volgen van hem. In het leven met hem. En Heer, dan kent u ons als we hier zijn. U weet precies wie we zijn. U kent ons hart, ons leven. U weet onze verwachting, onze hoop. Heer, we bidden of u, ja, of u onze hoop levend wil houden. Of wij als gemeente van Jezus Christus mogen leven vanuit de verwachting dat u komen zult. Misschien vandaag wel. Dat we er klaar voor zijn om u te ontmoeten. Omdat we mogen weten dat u ook voor onze zonde gestorven bent. Heer, dank u wel dat we dat woord hebben. Dat we mogen weten van Jezus. Dat we de woorden die u in de loop van de eeuwen op hebt laten schrijven, dat we die hebben. En dat u ons de opdracht heeft gegeven om ja, daarin te studeren. Om te ontdekken wie Jezus is. Om te zien hoe hij ons leven leiden wil. En wat de gevolgen ervan zijn. Ook voor ons leven van alle dag. Heer, maak ons duidelijk en doe het ons ook geloven dat het geloof in de Heer Jezus niet zomaar een dingetje is. Maar dat het heel ons leven op zijn kop zet. Dat de dingen veranderen. Dat ons leven verandert. Omdat we ja, al onze afgoden, of dat nou ons geld is, of ons goed, ons bezit, ons bedrijf, ons gezin. Dat we dat allemaal in moeten leveren bij u. In uw handen moeten leggen. Zodat u het kunt gebruiken ten bate van uw koninkrijk. En dat wij ook zo mogen leven. Voor u en voor uw rijk. En hoe ingewikkeld kan dat zijn, Heere God? En hoe moeilijk ook in deze tijd om op die manier staande te blijven. Op die manier ook zichtbaar te maken dat u onze God bent. En daar hebben we de kracht van uw Heilige Geest zo hard voor nodig. En daar bidden wij dan ook om. Heere, vul ons met uw Heilige Geest. Zodat we kracht hebben om de macht van de boze te weerstaan. Om niet weer de duisternis in te stappen, maar juist in het licht te blijven lopen. In het licht van uw woord, in het licht van uw Zoon. En zo leggen we ons leven in uw hand, Heere God, ook voor deze week. Een week die we zijn ingegaan vandaag, maar waarin ons van alles wacht wat we niet weten. Een onbekende toekomst. U weet dan wat we nodig hebben. En daarom bidden wij voor de jongens en de meisjes die weer naar school gaan maandag. Wil u met ze meegaan? U geeft dat ze, ja, zo jong als ze zijn, al iets mogen laten zien van wat het betekent om in de Heer Jezus te geloven. Bidden voor de jonge mensen die studeren of die op de middelbare school zitten. Misschien zelfs op de universiteiten. Geef ze standvastigheid. Geef ze een vast geloof in uw naam, Heer God. Dat is wat u kunt geven. Dat is het werk van uw geest. En u laten zien dat u ze niet loslaat, maar dat u ze vasthoudt. Laat hun geweten dan ook wakker zijn en spreken bij die dingen die niet zijn naar uw woord, naar uw wil. Bidden voor de vaders en moeders in de opvoeding. Heer God, u weet hoe moeilijk dat soms ook kan zijn. Om je kinderen op te voeden tot kinderen van God, tot uw kinderen. Dat is niet alleen ons werk, dat is onze opdracht. We willen u het zegenen. U wil ons moed en kracht geven, ook als het soms ontzettend lastig is en het echt tegen zit in de opvoeding. Wil u er dan bij zijn? En geef ons de wijsheid die we nodig hebben. En hou onze kinderen vast. Heer, wij bidden voor diegenen die naar hun werk gaan deze week. Misschien een omgeving waarin de naam van de Heer Jezus alleen gebruikt wordt als een krachtterm. Geef ons dan de moed om te laten zien wat dat met ons doet. Als er op die manier gesproken wordt over onze verlosser, over onze zaligmaker, over hem die alles opgaf om mensen zoals wij en zoals onze collega's te redden. Heer, geef vrijmoedigheid, geef ons de woorden om te spreken, maar misschien ook nog meer de daden om te doen, om te leven als een christen. En als we geen werk meer hebben, maar thuis zitten, als we gepensioneerd zijn en ja, in het dagelijks leven
misschien andere dingen mogen doen, geef dan dat we vooral de taak van het gebed ook serieus zullen nemen. Om de gemeente te dragen in de gebeden. Om uw dienaren te dragen in de gebeden. Om de kerk te dragen in de gebeden en de wereld. En zo hebben we, Heer God, allemaal onze taak. En ook allemaal onze moeite en onze zorgen. Maar wees u ons een God van nabij. We bidden in het bijzonder vanavond voor dominee Schuurman en zijn vrouw. U weet van de zorgen die er zijn. We bidden, wees ze nabij, Heere God, en geef dat er genezing mag zijn. En die ze sparen en bewaren voor elkaar. Die ze zegenen ook in het werk wat zij nog mogen doen. Wees u ze een God van nabij. Zodat we ze op een ander tijdstip weer in gezondheid hier in het midden van de gemeente ook mogen ontmoeten. Heer, wij kijken ook naar de wereld om ons heen. En dan schrikken we soms. Dan beginnen we maar bij ons eigen land. Heer God, wat is er veel aan de hand? Dan staan de mensen vaak tegenover elkaar in plaats van naast elkaar. Wil u eenheid geven. Dat er weer oog is voor de ander. En laat onze regering daar dan in voorgaan. Heer, we maken ons soms zorgen over de manier waarop op dit moment de regering handelt. En daarom bidden wij of u door uw genade, door uw geest ook in wil grijpen. Of u ze wijsheid wil geven om de juiste besluiten te nemen. Niet alleen om de grote crisis aan te pakken. Maar ook als het gaat om het oog te hebben voor mensen die het niet kunnen bolwerken. Voor mensen die geen veilig land hebben. Voor mensen die wel moeten vluchten. Heer, wij bidden om mededogen. We bidden ook om wijsheid. Ook van al die crisissen die er zijn, Heere God, dat zoveel spanning ook veroorzaakt in de maatschappij. Wil u ze wijsheid geven? En boven alles, Heere, laat niet die partijbelangen zo belangrijk zijn. Laten we nou eens echt kijken wat er nodig is in Nederland. En als we als christenen ernaar kijken, dan zou het toch ook zijn dat ze u weer leren kennen. Dat uw naam verheerlijkt wordt. Als we naar de wereld om ons heen kijken, Heer God, dan slaat de schrik je soms om het hart vanwege de chaos die wij mensen ervan gemaakt hebben. En dan bidden wij in het bijzonder voor het Oekraïense volk en voor het Russische volk. Heer God, wat een ellende als jonge mannen tegenover elkaar gezet worden. Wil u ze bewaren en wil vrede geven, ook daar. Wil u de leiders, in het bijzonder president Poetin, ook zijn hart zacht maken. Zodat hij het weet. Hij weet het ook, Heere God. Dat oorlog niet uw weg is. Dat u een God bent van de vrede. Van de weg van de vrede. En daarom bidden wij of u ook daar wil ingrijpen. We danken u voor het bestand dat bereikt is tussen Israël en Hamas. En we bidden u, Heere God, laat het bestendig blijven. Zodat die gijzelaars ook vrij mogen komen. Dat daadwerkelijk mensen hun familie weer in de armen kunnen sluiten. Of op een goede manier afscheid kunnen nemen. We bidden ook of u de haat wil doorbreken, die aan beide kanten van de grens toch wel enorm opgeleid is. Het is uw volk, het is uw oogappel. Zo zegt u het in uw woord. En soms dan begrijpen wij het ook niet. Hoe dat nou kan. Alles wat er nu gebeurd is, die duizenden doden. We leggen het in uw hand. En wij bidden u, Heere God, wil u uw ogen openen voor wie u in Christus Jezus bent. Zowel van het Joodse volk, uw volk, als van de volken eromheen die gevangen zitten in een andere godsdienst, in een religie. Je laat ze zien dat u Jezus mens geworden bent, dat u de verlosser bent, de Messias. En dat ook zij door het geloof in uw naam in vrede met elkaar kunnen leven. Er is veel voor nodig, maar door uw geest kan het. En daarom bidden we erom. En we bidden ook voor de natuurrampen die we in de wereld zien. Heer, wil u geven dat bijvoorbeeld die brand in Los Angeles, dat stoppen gaat. Dat er weer, de mensen weer hun huizen kunnen opbouwen. En dat ook daar veiligheid geboden mag worden. Bidden voor alle wereldleiders. Heer, geef ze wijsheid, geef ze terughoudendheid, geef ze verstand. Wees een God van nabij. En dan danken we u, Heer, dat wij hier in Nederland mogen leven in relatieve vrede en welvaart. We laat het ons ook waarderen in een leven van dankbaarheid naar u toe. Dankbaarheid voor alles wat u ons geeft. Voor onze relatieve welvaart. Dankbaarheid dat we uw woord mogen hebben. mogen horen, daarover na mogen denken. Dank, Heer, dat u ook in deze dag aan ons gedacht hebt. Dat uw woord is uitgegaan, 2 maal, ook hier in het midden van deze gemeente. Zegen het ook. Laat het met ons meegaan naar huis. En laat het zichtbaar worden in ons leven, dat u het bent die ook tot ons gesproken hebt. Ook vanavond. Heer, aanvaard zo onze dank. En zegen ons ook in het verdere van deze dag. We bidden het in Jezus' naam. Amen. Gemeente, onze slotzang is uit Psalm 146. Het eerste en het derde vers. Prijs de Heer met blijde galmen. Gij mijn ziel hebt rijke stof en zaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. En voordat we die slotzang zingen, krijgt u de gelegenheid om uw gave te geven voor het inloophuis De Brug in Delfshaven en voor het kerkbeheer. Alle collecten van harte bij u aanbevolen. De Heere zegene u en uw gave. Dus wij zingen straks Psalm 146, vers 1 en vers 3.
gaan we nu alle heen in vrede naar uw huis. Bewaar het woord van onze God en draag met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en met jullie allen. Amen. Thank you.